Hoofdstuk 13. Ruby zit gevangen en Margarita gaat de strijd aan. Waar waren we ook weer gebleven? Margarita en Ruby besluiten na een onverwachte inval midden in de nacht in het huis van Maria dat ze weg moeten uit Spanje. Maar waar naartoe dan? Hun geboorteland vindt de een of de ander geen optie. Met hulp van Helene, onder meer Margarita's werkgeefster in Jamaica, vertrekken ze per trein naar Gibraltar om vandaar scheep te gaan naar Engeland. Maar onderweg wordt Ruby bij een razzia in de trein door Franco-aanhangers opgepakt en weggevoerd. Margarita in grote wanhoop achterlatend op het station. Het is het voorjaar van 1939 en Margarita is op dat moment zwanger. Ik wilde geen week wachten om te weten hoe dit verder ging en hoe gek het ook klinkt. Ik maakte me zorgen, ook al wist ik dat dit verhaal goed afgelopen moest zijn. Dat wil zeggen dat wij het overleefd hebben en ook een dochter, mijn tante Bella Maria. Maar wat was er gebeurd nadat beide geliefden gescheiden waren? Ik had geen flauw idee. Ik kwam bij Piotr binnen en hij was nog bezig om iets te schaven in alle rust, zonder elektrische schaven, gewoon met de hand. In de stilte groette hij me en maakte niet de indruk snel te stoppen. Dus ik dacht, ik ga alvast koffie zetten. En even later, toen ik terugkwam in de werkplaats, legde Piotr de schaaf neer en begon zijn verhaal weer op de bekende manier. Weet je, Floor, we hebben in onze tegenwoordige tijd, in de luxe die we leven, waarin we leven, soms geen idee meer hoe mensen met elkaar om kunnen gaan als ze elkaars vijanden geworden zijn. En natuurlijk hebben we allemaal wel een keer een film gezien en wellicht een boek gelezen, maar om het aan het lijven te ervaren, ja, daar komt wat binnen, kan ik je vertellen. Ik heb het zelf meegemaakt in de oorlog die hier een jaar later startte. En als ik over de ervaringen van Margarita en Ruby vertel, komen die beelden weer terug. En dat, ja, dat vind ik wel lastig. Wat mensen elkaar aan kunnen doen, en ook mijzelf niet uitgesloten, hoe makkelijk je mee kan gaan in dat vijanddenken. Margarita en Ruby zijn een mooi voorbeeld van velen. Gewone mensen die helemaal niet politiek denken, maar omdat ze toevallig in Spanje verzeild raken, in iets meegesleurd worden waar ze niet aan kunnen ontkomen en dan keuzes moeten maken. Of beter dat er voor hun gekozen wordt. En ja, zoals je duidelijk is geworden uit de geschiedenis van Margarita, die weigert te accepteren dat er voor haar gekozen wordt. Bij haar zullen we maar eens beginnen. Op het station van Malaga, eind van de middag, waar Margarita huilend op een bankje zit te wiegen. De gevangen genomen mannen, waaronder El Rubio, waren vertrokken en ook de trein had gewoon weer zijn weg vervolgd. Het was er heel stil geworden. Eigenlijk was er niemand meer, behalve een oude vrouw die naast Margarita kwam zitten en een arm om haar heen sloeg. Verder deed ze niets. Zo'n simpel, troostend gebaar. Maar toch ook een moedig gebaar, want iedereen die daar die middag was, die had gezien hoe Margarita zich verzet had tegen de soldaten van Franco om haar geliefde te verdedigen. Nou ja, hoe lang ze daar gezeten hebben, geen idee. Maar wel lang, want het begon al langzaam donker te worden toen de vrouw, die ook Maria bleek te heten, dat is een gangbare naam daar blijkbaar, en een arm pakte van Margarita en haar meenam. En Margarita liep mee en via allerlei straatjes belandde ze in een huis waar al licht brandde en het behoorlijk rumoerig was. Daar woonde duidelijk minstens één gezin. Ze liep naar een kamer en liet Margarita daar even achter. En kort daarna kwam ze terug met een vrouw die Engels sprak. En dat bleek de dochter van deze vrouw te zijn. Op de een of andere manier had de moeder van deze vrouw zoveel vertrouwen gewekt naar Margarita dat ze voorzichtig een beetje open was. En die dochter van Maria die versterkte dit vertrouwen toen ze in een beetje gebroken Engels vertelde dat haar moeder, die vaak op pad was, wel vaker vreemden die verdwaald waren in hun leven mee naar huis nam en dat zij, deze dochter, dat helemaal prima vond. Als Margarita dat wilde, kon ze wel een paar dagen in dat huis verblijven. Nou, opnieuw barstte Margarita in tranen uit van zoveel menselijkheid naast die barbaarsheid die ze die middag op het station had meegemaakt. En toen ze dat geuit had, liep ze mee naar de huiskamer waar ze aansloot bij de avondmaaltijd. Emoties uiten maakt een mens hongerig en moe. Goed, ondertussen was Ruby in een heel ander en veel minder menselijke plek beland. Hij was naar een tentenkamp gebracht om op zeker een uur rijden van waar hij opgepikt was. En hij was onderweg alleen maar bezig geweest met hoe naar hij het vond voor Margarita. En dat hij weinig meer had kunnen doen tegen de overmacht aan soldaten dan zich gedwee mee te laten voeren. Hij dacht dat het misverstand wel snel opgelost zou worden, maar hoe langer ze reden, hoe onrustiger hij werd. Hoe moest Margarita hem ooit terug gaan vinden? En zouden ze zijn verhaal dan wel geloven? Hij wist op dat moment nog niet hoe weinig hij voorstelde in dit grotere geheel van gevangen genomen mensen. Hij was niet meer dan onbedoelde bijvangst in een net met een enorme hoeveelheid gevangen vissen. Er werd helemaal niet met hem gesproken. Het belangrijkste voor de nationalisten was dat deze gevangenen niet meer konden meevechten tegen Franco. Meer niet. Punt. Ze moesten niet te veel kosten, dus eten was schaars. Leven was overdag ontzettend saai. En Ruby was weer eens in een mannengemeenschap beland waarin hij zich niet thuis voelde. En waar hij, als hij niet gedwongen was te werken, liggend op een hard matras, zijn dagen sleet, denkende aan Margarita. Dat was zijn hoop voor de toekomst en dat hield hem gaande. Het gaf ook nog enige zin aan zijn saaie leven. Haar houding bij hun eerste ontmoeting gaf hem ook vertrouwen dat zij haar mannetje wel zou staan en op een dag naar hem op zoek zou gaan. En zo was het ook, want niet op een dag, maar de volgende dag al begon Margarita informatie in te winnen bij de gastvrouwen. Maar vooral ook informatie te verstrekken over wie ze was en waar ze vandaan kwam. Want dat wilden die twee vrouwen enorm graag weten. Tja, het werkelijke verhaal was niet zo'n geloofwaardig verhaal en ook niet helemaal passend in een superkatholieke omgeving. Dus vertelde Margarita dat ze Engelsen waren, zij en El Rubio, en dat haar man door zijn blonde haren per ongeluk in de trein voor revolutionair aangezien werd en was meegenomen. Ze waren net getrouwd en wilden graag een huwelijksreis in Spanje maken, omdat het daar zo mooi was. Ja, vroegen die vrouwen, waarom heb je dan geen trouwring om? Ja, het werd er niet makkelijk gemaakt. Maar Margarita was al wat gewend, ook al vond ze het vervelend dat ze deze mensen niet de waarheid kon vertellen. Ze vertelde de vrouwen dat ze, als net getrouwd stel, vaak hun ringen met elkaar wisselden in speelse buien, om te kijken op welke vingers ze zouden passen. En de man was net bezig geweest in de trein om te kijken of Margarita's ring op zijn pink paste, wat het geval bleek, maar kreeg deze er niet van af. En op dat moment kwamen die soldaten binnen. Nou, dat vonden die twee Spaanse vrouwen dan wel weer een aandoenlijk verhaal. En zo werd ook dit probleem opgelost. Margarita wilde graag met iemand bellen van de Engelse ambassade. En wisten die vrouwen niet misschien waar ze internationaal kon bellen? Nou, dat wisten die vrouwen wel. En zo vertelde ze diezelfde dag in het bijzijn van moeder en dochter op het hoofdpostkantoor haar verhaal aan Helene. Mochten moeder en dochter nog twijfelen, dan werden die twijfels in dit gesprek wel weggenomen. En de afspraak was dat ze Helene 2 dagen later zou bellen in de hoop dat ze dan voldoende zou weten wat ze zou gaan doen. In de tussentijd nam Maria haar mee op sleeptouw en je snapt al dat ze onder andere ook naar de grootste begraafplaats in Malaga ging om daar een wandeling te maken. Dat deden ze trouwens omdat de man van Maria daar begraven bleek te zijn. Maria die vertelde hele verhalen tegen haar man, waar Margarita weinig van verstond, behalve dat ze af en toe haar naam hoorde en Maria naar haar wees. Margarita ging ondertussen op een kleine afstand van haar op een grafsteen zitten en voelde zich zichtbaar ontspannen. Het ontroerde haar hoe tegelijkertijd heel menselijk en open deze vrouw was en hoe tegelijkertijd haar geliefde ruw van de straat geplukt werd. Die enorme contrasten lagen zo dicht bij elkaar. Ze moest daarover aan Evie schrijven, vanavond, als ze alleen was. Nou, Helene was ondertussen koortsachtig bezig om uit te vinden waar Ruby precies zat. Het voordeel was dat de Engelsen al langer in het geheim bezig waren om hun landgenoten terug te halen die in kampen opgesloten waren. Het was duidelijk hoe de strijd zou aflopen en dan liepen er heel veel mensen gevaar voor lynchpartijen door soldaten en in de krijgsgevangenkampen zou de verzorging ook niet optimaal zijn. Daar profiteerde uiteindelijk ook Ruby van, want na een week werd hij samen met andere Engelsen, en dat wist hij toen nog niet, uit zijn barak gevist en in een oude Spaanse autobus geladen zonder verder commentaar. Toch voelde dat uitverkoren zijn voor hem op dat moment zeer angstig. En niemand had enig idee waar ze naartoe gingen, en de chauffeur weigerde dat te vertellen. En pas toen ze in de buurt kwamen van Gibraltar, voelde hij enige positieve onrust ontstaan. De Engelsen beseften dat ze vermoedelijk gered werden door hun landgenoten. Toen ze uit moesten stappen, liepen ze eerst nog voorzichtig, maar toen ze zagen waar ze waren, bij de Engelse grens, holden ze naar die kleine strook Engelse grond en menigeen brak spontaan in tranen uit. En Ruby was blij, maar snapte niet waarom ook hij uitverkoren was. Daar moest Margarita achter zitten, dacht hij. Dat wist hij eigenlijk vrijwel zeker. En pas toen dat besef doordrong, kwamen de tranen.